Goedemorgen allemaal. Het is fijn om vanmorgen weer bij jullie te zijn. En een voorrecht natuurlijk om ook het woord met u te mogen delen. Ja, wij verlangen vol verwachting de Heer. Wat is dat toch heerlijk om dat te kunnen zingen. En omdat dat realiteit is in je leven en misschien dit jaar wel, wie zal het zeggen. Hè? We komen er steeds dichterbij, nietwaar? Ja. Wordt misschien een wat pittige preek vanmorgen. Misschien niet zo geschikt voor de kinderen, maar het is niet anders. Het is een klein beetje het vervolg misschien op de preek van de vorige keer over heiliging. Ik heb een PowerPoint, ik zal kijken of die het doet. Ik wil met u gaan. Moet ik hem ergens op richten? Oh, daar komt hij al. Ons tekstgedeelte is vanmorgen uit Romeinen hoofdstuk 6. Als u een Bijbel hebt meegenomen, dan wil ik u vragen om die er gewoon bij te nemen. Want dan is het ook makkelijk om straks tijdens de preek daar nog eens naar terug te gaan en naar te kijken. Maar ik heb hem ook op de beamer gezet, op de PowerPoint. Dus voor degenen die geen Bijbel bij zich hebben, dan kunt u toch ook meelezen. Romeinen hoofdstuk 6, vers 1 tot en met vers 14. En ik lees vanuit de NBG-vertaling, waar boven staat: met Christus gestorven en opgewekt. Wat zullen wij dan zeggen, zegt Paulus, mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toenemen? Volstrekt niet. Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Of weet gij niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding. Dit weten wij immers, dat onze oude mens mede gekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven van de zonde zouden zijn. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Daar wij weten dat Christus, nu hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft. De dood voert geen heerschappij meer over hem, want wat zijn dood betreft, is hij voor de zonde eens voor altijd gestorven. Wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen. En stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God als mensen die dood zijn geweest, maar thans leven. En stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Tot zover onze schriftlezing en het schriftgedeelte voor vanmorgen. Het thema is leven met Christus door met hem te sterven. Leven met Christus door met hem te sterven. Nadat Paulus in Romeinen hoofdstuk 5 heeft gesproken over de manier waarop God afgerekend heeft met de ons toegerekende zonde over de erfenis van Adam, een erfenis waar we niet voor gekozen hebben, een erfenis waar we niet om gevraagd hebben, een erfenis die je ook niet kan weigeren, daar zijn we mee opgezadeld. En ieder mens van nature is een zondaar en heeft deel gekregen aan die erfenis van Adam. Maar God heeft afgerekend met de zonde schuld. En nadat Paulus daarover gesproken heeft in hoofdstuk 5, laat hij in Romeinen 6 zien hoe God afgerekend heeft met de zondige natuur van de mens. Het gaat vanmorgen dus eigenlijk om de houding, oftewel de verhouding, van de gelovige tot de zonde. En dan met name de zondige natuur. En dat heeft ook alles te maken met de macht en de invloed van de zonde op ons. De aanleiding voor zijn schrijven vindt hij denk ik in het verwijt wat hem ogenschijnlijk gemaakt werd, dat hij een nog wat gemakkelijke, lichtvaardige boodschap zou brengen in de zin van zondig maar raak, want dan verheerlijk je God, omdat daardoor immers de genade en de vergeving van God overvloediger worden. En dan begint hij hier in ons tekstgedeelte, net als in hoofdstuk 4, met diezelfde vragende woorden, waarin eigenlijk het antwoord al ligt opgesloten. Zo'n soort retorische vraag. Typisch Paulus, zou je kunnen zeggen. Je voelt hem eigenlijk al aankomen. Hij begint dan door te zeggen, wat zullen wij dan zeggen? Mogen we bij of mogen wij in de zonde blijven? Of anders gezegd, mogen wij blijven zondigen om de genade en de vergeving van God nog meer tot zijn recht te laten komen? De zonde wordt in dit gedeelte gezien en geschilderd als een wrede tiran aan wie wij gehoorzaamheid verschuldigd waren. De zonde die haar heerschappij uitoefent. Moeten gelovigen hem nog blijven gehoorzamen? Opdat dit meer genade en meer vergeving van God zal opleveren, dat is in feite de kernvraag. En zijn antwoord is volstrekt niet. Natuurlijk niet. Paulus zegt daarmee als het ware, laat me daar heel duidelijk over zijn. Laat er geen verwarring of twijfel over bestaan. Volstrekt niet, zegt hij. Zo'n gedachtegang van meer zondigen levert meer genade en meer vergeving op, is voor Paulus volledig uit den boze. En hij weerlegt deze misvatting en doet daarbij een beroep op een aantal zaken. En ik wil er vanmorgen 4 noemen. De betekenis en het symbool van de doop, het samengegroeid zijn met Christus, het wijzen op het bestaan van twee werelden en het leren rekening houden met de feiten. Het eerste en het laatste, daar zal ik wat uitvoeriger op ingaan en de tweede en het derde punt, daar zal ik wat korter over zijn. Als eerste heeft hij het dus over de doop, de waterdoop. Hier staat, I have decided to follow Jesus. Ik heb besloten om Jezus te volgen vanuit de dood in het leven. Als we vers 3 bekijken uit ons tekstgedeelte, dan wordt er gesproken over in Christus gedoopt zijn. Of weet gij niet dat gij in Christus gedoopt bent? We zijn in Christus. En als we daar de Efezebrief op zouden naslaan, dan komt die geweldige rijkdom daarin naar voren. Wat het betekent en wat we ontvangen hebben door in Christus te zijn. Dan zegt Paulus in de Efezebrief, we zijn in hem uitverkoren. We zijn in hem gerechtvaardigd. In hem hebben wij vergeving van onze overtredingen ontvangen. We hebben in hem de verlossing door zijn bloed. We zijn in hem geheiligd. Verheerlijkt, verzegeld met de Heilige Geest der belofte. We zijn vrijgesproken, lezen wij in Romeinen hoofdstuk 8, waar hij dus later nog op terugkomt. Als hij zegt, zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Alles in Christus. En de vraag die ik toch vanmorgen wil stellen, dat is, maar zijn wij ook al in Christus gedoopt. Zoals Paulus daarover schrijft. En als dat niet het geval is, dan zou ik u en dan zou ik jou van harte willen oproepen om daar serieus over na te denken. En gehoor te geven aan de oproep en de opdracht van Jezus om dat te doen. Wat houdt dat in? Wat betekent dat in hem gedoopt zijn? Als ik een definitie van de doop zou moeten geven, dan zou ik zeggen, de doop is een uiterlijk zichtbaar teken van een innerlijke geestelijke werkelijkheid. Of heel simpel gezegd, je laat in de doop zien wat er hier van binnen gebeurd is. Paulus zegt in Galaten hoofdstuk 3 vers 27, want gij allen die in, en daar heb je het weer, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Gedoopt worden in Christus wil zeggen getuigenis afleggen dat je helemaal één geworden bent met hem. En dat een christen niet mag blijven zondigen, vers 1 en vers 2, leidt Paulus in dit gedeelte niet af uit de wet. Hij zegt niet, je mag niet blijven zondigen omdat de wet het verbiedt. Of hij zegt, je mag niet blijven zondigen omdat de wet dat afkeurt, het niet goed vindt of het veroordeelt. Maar hij leidt het af uit het gedoopt zijn. Dat is een interessante gedachte. Het was opnieuw een nieuwe gedachte voor mij, dat ik dacht van ja, hij baseert dat niet op het feit van de wet. Daarom mag je niet blijven zondigen. Hij zegt, of weet gij niet dat gij in Christus gedoopt zijt, in zijn dood gedoopt zijt, met hem begraven bent, in zijn dood, door de doop. Dat is een interessante gedachte, waar we misschien allemaal toch eens verder over na moeten denken. Hij koppelt het hier aan het feit van het gedoopt zijn in Christus. Door de doop verklaar je je één met Jezus Christus. En één met wat hij heeft ondergaan in zijn dood en in zijn opstanding. De doop is als het ware een symbolische begrafenis. Nu doorgaans wordt iemand pas begraven wanneer hij gestorven is. En geloof speelt daarbij een essentiële rol. Het persoonlijke geloof in Christus was en is naar mijn overtuiging nog steeds een noodzakelijk element, een noodzakelijke voorwaarde om gedoopt te kunnen worden. Er kan water zijn, er kunnen de juiste woorden gesproken worden, maar zonder persoonlijk geloof van de doperling zou er mijns inziens geen sprake zijn van een Bijbelse doop. We kunnen pas gedoopt worden als we zien, als we inzien dat we uit onszelf, vanuit onze zondige ik, schuldig tegenover God staan. En als we ook bereid zijn om met Christus te sterven. Nou, veel gelovigen proberen zelf hun ik te kruisigen. Nou, één hand lukt misschien nog wel. Maar hoe zit dat dan met die andere hand? Ze streven naar volmaaktheid. Ze werken misschien heel hard aan hun goede werken. Ze trekken zich krampachtig uit naar iets wat in de toekomst ligt, te weten volkomen afsterven aan jezelf. En dat klinkt misschien wel geweldig. En dat klinkt misschien ook heel geestelijk. Maar is denk toch een verkeerde voorstelling van zaken. De dood van het ik, ja, van de zondige ik, ligt niet in de toekomst, ligt niet in iets waar je naartoe moet werken, maar in het verleden. Paulus zegt in Galaten 2 vers 20, met Christus ben ik gekruisigd, ja, dat is dood, en toch leef ik. Dat is nieuw leven. Dat is niet meer, zegt hij, mijn ik, die zondige ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Toen Christus aan het kruis hing, toen hing u. of jij geestelijk aan datzelfde kruis. Het oordeel van God over de zonde werd in de dood van Jezus Christus voltrokken. Zijn kruisiging was tevens die van u. Zijn dood was de uwe. Zijn begrafenis de uwe. Maar zijn opstanding mag ook uw opstanding zijn. Halleluja. Prijs de Heer. Leven met Christus. Een nieuw leven. Leven door geloof. God bevrijdt ons van de macht van de heerschappij. En ik zou zelfs het woord terreur willen gebruiken. God bevrijdt ons van de terreur van de zonde. Door de zondaar die van nature niets anders kan dan de macht van de zonde te gehoorzamen. Wie de zonde doet, zegt de Bijbel, is een slaaf van de zonde. Om die te doden aan het kruis in Christus. En ik denk het is van fundamenteel belang voor ons geloofsleven om dat haarscherp te zien. Veel gelovigen zijn verdrietig, want ze zijn zo zwak. Ze denken, was ik maar sterker. Ik voel me zo onmachtig in het weerstaan van de zondemacht. Die macht houdt mij helemaal in de houtgreep. Die houdt mij in de wurggreep. Was ik maar zus of was ik maar zo? Maar dat is geen geloofstaal. God bevrijdt ons niet van de overheersing en van de overheersende macht van de zonde door ons sterker te maken in onszelf, maar door ons zwakker te maken. Zo zwak zelfs dat we sterven. En als we dat doorhebben, dan moeten we ook onszelf laten begraven in het watergraf van de doop. Niet in onszelf, maar alleen in Hem zijn wij meer dan overwinnaars. Het tweede waar Paulus over schrijft, dat is het samengegroeid zijn met Christus in vers 5. En als je dan de herziene statenvertaling erbij neemt, dan staat daar, we zijn één plant geworden met Hem. Ja, ik ben hier in het Westland met allemaal kwekers. Ik moet dus erg vooruitkijken om niet al te technisch over dit soort zaken te spreken. U begrijpt dat natuurlijk wel. Maar de gedachte die hierbij wordt opgeroepen, dat is de gedachte van het geënt zijn. En bij het enten wordt een deel van een plant, van een tak, de ent vastgemaakt op een deel van een andere plant, een boom, de onderstam. En deze tak wordt tot een organisch deel van de hele plant, van de boom gemaakt. En op deze manier zal de boom ook de vereiste vruchten voortbrengen. En zo zijn wij door de Heilige Geest vereenzelvigd met Jezus Christus in zijn dood en in zijn opstanding. En dat betekent nieuw leven. Dat betekent leven met Christus. Dat betekent een nieuwe natuur. Met het doel opdat wij nieuwe vruchten gaan voortbrengen. Overeenkomstig onze verbondenheid, onze eenheid, onze eenwording met Jezus Christus. In de versen 6 tot en met vers 10, het derde punt, zien we eigenlijk het bestaan van twee werelden. Er is een oude wereld, een eerste Adam, een oude natuur, een tot ondergang gedoemde schepping, maar er is ook een nieuwe wereld, een nieuwe mens, een nieuwe schepping. En tussen die twee werelden ligt de dood en het graf. En wie het graf gepasseerd is, is terechtgekomen in de nieuwe wereld en is een nieuwe schepping geworden. We hebben door de opstanding deel gekregen aan de opstanding in en met Christus. En we kennen misschien allemaal dat bekende vers wel uit 2 Korinthe 5 vers 17 waar Paulus zegt, zo is dan wie, en dan komt het weer, in Christus. Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen. En dat heeft alles met een keuze te maken. Time to choose. Mensen moeten een keuze maken. En je kan pas een nieuw leven beginnen als je dat oude leven hebt afgelegd. Als je dat oude leven achter je gelaten hebt. Als die oude ik gestorven en begraven is. Dan pas kan je zeggen, in Christus ben ik een nieuwe schepping. Oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. En dan mijn laatste punt. Leer rekening te houden met de feiten. Vers 11. Zo moet het ook voor u vaststaan, zegt Paulus. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Hij zegt, dood voor de zonde. Zo moet het ook voor u vaststaan dat gij wel zijt dood voor de zonde. Als een dode. Een dode die niet toegeeft. Een dode die niet reageert. En door hier rekening mee te houden, worden het geen feiten. Het zijn al feiten. Want hij praat vanuit de positie die hij heeft in Christus. En door overeenkomstig hierna te handelen, komt het doel van God met ons leven ook tot zijn recht. Wat ook vanmorgen gezegd is. Ja, tot je doel komen. Ja. Tot Gods doel komen in je leven. Je wordt geen dode omdat je niet reageert op de zonde, je bent dood. En daarom reageer je niet. Nou, mag je even over nadenken. Dan neem ik een slokje water. Want dan moet hij gewoon even tot die door laten dringen. Je wordt geen dode. Omdat je niet reageert. Je bent dood. En daarom reageer je niet. Paulus volgt zijn betoog dan door duidelijk te maken dat dit ook consequenties heeft ten aanzien van de zondige dingen in ons leven. De zondige natuur, waar we het over hebben, die uitte zich en die uit zich in zondige daden. Dingen die we doen. In zondige gedachten. En Paulus zegt dan in vers 12, laat de zonde niet langer als koning, daar heb je die heerschappij, die tiran, de vrede tiran, als koning heersen in je sterfelijk lichaam. Gehoorzaam zijn begeerten niet, zegt hij. En stel je niet langer in dienst van de zonde. Maar, vers 13, komt appel. Dan komt de oproep. Maar bied jezelf aan God aan. Stel jezelf ter beschikking van God. Offer hem je leven om God te dienen en om Jezus te volgen. Nou, ik denk een belangrijke vraag is dan, hoe overwinnen we de zonden die we doen in ons leven? Want we hebben er denk ik allemaal mee te maken, zonder uitzondering. Iedere dag weer opnieuw. Of anders gezegd, hoe pak je het probleem van de zondige daden aan? Antwoord. Wel, we zijn nu in dienst van koning Jezus gekomen. Ons lichaam, oftewel onze leden, wat zijn onze leden? De leden van ons lichaam. Ja. Leden van ons lichaam, dat zijn onze ogen, onze oren, onze handen, onze voeten, onze mond, moeten wij nu niet meer, zegt Paulus, als werktuigen, als wapens, als werktuigen in de dienst van de zonne, van de vorst, de duisternis stellen. Maar dat moeten wapens, werktuigen in dienst van een andere meester zijn. Namelijk Jezus Christus en zijn gerechtigheid. Paulus zegt, ik ben een slaaf, ik ben een doulos, een dienstknecht van Jezus Christus. Het probleem van de zondige daden zit er misschien ook daarin dat we te weinig beseffen, oftewel dat we ons te weinig realiseren of willen realiseren, dat we van meester verwisseld zijn. Het is vaak moeilijk om oude gewoonten te doorbreken en nee te zeggen tegen de zonde. Misschien vindt u het allemaal heel makkelijk hoor. Het is allemaal gesneden koek voor u. Zeg, nou, piece of cake, maakt niet uit, elke dag. Ga je moeite mee? Nou, ik ervaar dat soms wel anders. Onze zondige natuur is wel dood. En we hebben wel een nieuwe natuur gekregen die Christus moet gaan leren gehoorzamen. Maar de oude meester, ja, de zonde, die is nog niet dood. Dat is het probleem. Die is nog niet dood. En die doet nog steeds alsof hij alles over ons te vertellen heeft. Hij claimt zijn recht op ons, maar hij heeft geen recht meer op ons. Want we zijn gestorven, begraven en opgestaan in Christus. Maar wij zijn geen weggelopen slaven, ja? Die nog het eigendom zijn van de oude meester. Wij uw kind zijn. Heer, en we danken u voor de bemoedigende teksten vanuit uw woord, dat u zegt, hij die in u is, is sterker, is meerder dan die in de wereld is. Wil u danken, Heer, dat we ons mogen realiseren dat we in u de potentie, de kracht hebben gekregen om sterker te zijn dan de vorst der duisternis. Sterker dan de verleiding en de zonde die elke dag weer op ons afkomt. Heer, leer ons te gaan staan in de nieuwe positie in Christus. Om met hem meer dan overwinnaar te zijn. Ik vraag u dat voor ons allemaal in Jezus' naam. Amen. Amen.